Gemeente, de kerkenraad deelt u nog het volgende mee. DV aanstaande donderdagavond 22 september is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee van der Meer uit Poortvliet hoopt dan te spreken over de val van het grote Babylon naar aanleiding van Openbaring 18. De aanvang is om 19:30. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders Heren goedheid loven, want goed is dopper majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En wat er verder volgt in Psalm 118, vers 1. Beleidenis van ons geloof, waarna we zingen Psalm 118, vers 2. Laat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond is Efeze 1. Efeze 1 in zijn geheel. En daar luidt het woord van de Heer als volgt. Op Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u. En vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. In welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in den hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar den raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid, zijner erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Zullen we nu de Heere Gods aangezicht zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Barmhartig en genadige Heere in de hemel. Vanavond zijn we deze dienst mogen beginnen met een belijdenis. En dat is dat al onze hulp en al onze verwachting is van u, de Heere. Heere, we belijden u dat we zonder u niets kunnen doen. We zijn kleine, nietige mensjes, geneigd tot alle kwaad. Maar daar hebben we het ook mogen zingen. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Heere, wat is het goed om ons voor u te verootmoedigen en met verschuldigde eerbied uw naam aan te roepen. Want Heere, u hebt het beloofd in uw woord dat een ieder die zich voor u verootmoedigt en uw naam aanroept, u hulp en bijstand wil schenken. Heere, dan bidden we u voor heel de gemeente. Het zij hier of thuis, misschien in het verzorgingshuis of op een andere plaats, wellicht nog op vakantie. Heren, we hebben allemaal voor het geestelijke hetzelfde nodig. En dat is dat we mogen schuilen achter het bloed van u, o Heere Jezus Christus. Vanmorgen hebben we mogen horen over Mozes met de koperen slang. Dat al wie opzag naar de koperen slang niet zou sterven. En Heere, dat had u dat ook al niet gedaan bij het volk in Egypte. Toen u liet zeggen aan het volk Israël dat ze bloed van een lam aan de deurposten zouden strijken en dat dan de verderver zou voorbijgaan. Telkens kwam u tot dat volk. En zo komt u ook zondag aan zondag, dag aan dag tot ons met uw woord. Heren, dan bidden we u in het bijzonder om uw Heilige Geest. Schenkt u ons ontdekkend licht dat we meer en meer van u mogen leren kennen. Dat we meer en meer aan u, de bron van alle goed, verbonden mogen zijn. En dat we levende lidmaten van uw gemeente mogen zijn. Heren, we bidden u niet alleen voor het geestelijke leven, maar ook voor het dagelijkse leven, voor onze jongens en meisjes, voor onze oudere jeugd. Zoveel keuzes die ze moeten maken. Wat voor studie, waar besteed ik mijn tijd aan? Wat doe ik op zaterdagavond? Ben ik toe aan belijdenis doen? Heren, schenkt u hen licht en wijsheid? Wilt u hen behoeden en bewaren? En wilt u hen ook mensen geven die het goede voor hen zoeken? Wilt u daar in de kerkenraad ook wijsheid geven? Ook voor wat betreft het beroepingswerk. Heren, onze bede is ook in deze uw wil geschieden. Leid ons in uw wegen. Heren, we kunnen niet zonder u. We belijden het. En daarom smeken we ook van u. Zie op ons in gunst neer. Heren, we dragen heel de gemeente aan u op. De ouderen, vaders, moeders, de zieken. Ook degene met psychische noden. Wat kan dat toch een gevoel van eenzaamheid geven? Niet begrepen te worden. Anders zijn dan een ander. Alleen te staan. Heren, wilt u troosten en versterken. Maar ook dat er oog voor elkaar is. Gebed voor elkaar. En openheid naar elkaar. Heren, we willen u ook bidden voor dominee De Haan. Heren, u weet dat het zijn begeerte was om hier te zijn, maar dat zijn fysieke toestand dat niet toeliet. En daarom bidden we u ook voor hem, wilt u aan hem gedenken. Schenkt u hem gezondheid en kracht. Weest u hem samen met zijn vrouw goed en nabij. We denken ook aan dominee Muilwijk van de hersteld hervormde gemeente in Oudorp, die nu vanwege zijn gezondheid geen werk kan doen. Heren, versterkt u hem. Wilt u het hem doen bemerken dat het Israëls God is die krachten geeft en vernieuwt. We dragen ook de gemeente van Oudorp aan u, de Heren, op. Evenals alle gemeenten hier op het eiland. Ja, Heren, alle gemeenten wereldwijd. We bidden u ook voor onze regering. Dinsdag zal het weer Prinsjesdag zijn. Wilt u de regering wijsheid schenken? Dat er een vragen mag zijn naar uw wegen. En dat ze wijsheid van u begeert te ontvangen. Heren, wilt u leiden met uw woord en gewerkt door uw geest. Heren, we bidden u ook om de opening en toepassing van uw woord op deze avond. Als we een begin maken met zondag 1 van de Heidelbergse catechismus, wilt u uw zegen eraan verbinden. Help ons op en onder de kansel. Wilt u de boze uit ons midden weren en dat alles mag strekken tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We smeken het van u, om Christus wil alleen. Amen. Zullen we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 138. 138 en daarvan vers 3 en vers 4. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen, want groot is 's Heren heerlijkheid. En vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 3 en vers 4. Na het amen van de preek zingen we psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Na het amen van de preek, psalm 32, vers 3. Vanavond willen we een begin maken met de behandeling van de catechismus. Jongens en meisjes, de catechismus vind je achter in je psalmboek, direct na de psalmen. Daar beginnen we met zondag 1. En in zondag 1 staat het volgende geschreven. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord daarop is dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. En de tekst die bij deze preek hoort is Efeze 1 van vers 5 tot en met 9. Dat lezen we nog een keer. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Wel, gemeente, sinds de reformatie is het al honderden jaren zo geweest dat in de ene dienst op de dag des Heren de verkondiging uit het woord centraal zou staan en dat in de andere dienst op de dag des Heren het leerelement meer op de voorgrond zou staan. Het leerelement. Zegt de schrift zelf niet, zegt Petrus niet, wast dan op, niet alleen in de genade van onze Heer Jezus Christus, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker. 2 Petrus 3, vers 18. Want we moeten wel recht verstaan dat kennis toch aan het geloof vooraf gaat. Dat een zaak die niet gekend wordt, nooit geloofd kan worden. Wanneer we onbekend zijn met de Heer Jezus Christus, dan is het ook onmogelijk om in zijn naam te geloven tot zaligheid. Kennis is dus ook noodzakelijk. Maar de kennis niet alleen. De kennis moet geheiligd worden aan het hart. En waar die twee elementen samengaan, kennis en genade, waar die twee gaven samengaan, is het wel een dubbele gave. Calvijn heeft gezegd van de kennis, het moet overgaan in het hart. Nu is het zo, wanneer de schrift het woordje kennis gebruikt dat de schrift nooit bedoelt wat wij onder kennen verstaan, namelijk rationeel, met het hoofd. Het woordje kennen in de schriftuurlijke zin is altijd een zaak van het hart. Ik zou u daarvoor een kerntekst kunnen geven uit de Heilige Schrift die wij al vinden. De eerste maal dat dat woordje kennen gebruikt wordt in de schrift. Dat staat er namelijk in Genesis 4. Adam kende Eva. Dat is de werkelijke kennis van de schrift die altijd gepaard gaat met een omhelzen aan het hart. En de reformatoren hebben goed verstaan dat er kennis nodig was, dat er onderwijs nodig was en dat het ook gegeven moest worden, niet alleen in de particuliere huizen, niet alleen op de scholen, maar ook in de kerken. Want waar de kennis ontbreekt, we lezen het in Hosea, mijn volk is uitgeroeid. Waarom? Omdat het zonder kennis is. Hosea 4, vers 6. Daarom is de kennis noodzakelijk. Zo hebben we onze catechismus gekregen. Enige tijd na de reformatie waren er in Nederland verschillende catechismussen in gebruik. Maar men heeft daar eenheid in gebracht door op de synode van Dordrecht, 1574 en 1618, 1619, te besluiten de Heidelbergse catechismus op de Nederlandse kansels te brengen, zodat er éénzelfde catechismus zou zijn op alle kansels. Dat is besloten in Gods voorzienigheid. Men heeft die Heidelbergse catechismus wel eens genoemd het Gulden Boekske. Het is een catechismus die geschreven is door grote geleerde mannen van naam. Maar weet u wat het heerlijke is van de catechismus? Die geleerden van naam hebben niet geschreven als geleerden, maar ze hebben geschreven als bekeerden. Ze hebben zeer pastoraal geschreven. Ze hebben de catechismus gesteld in vraag en antwoord. Dat is de eenvoudigste manier om ons en onze kinderen te onderwijzen. Het is ook de eenvoudigste manier om te overhoren. Want de bedoeling van de catechismus is dat hij ook in de huiskamers aan de kinderen geleerd zou worden. Dat hij in de scholen geleerd zou worden. En in de kerken. Daarom is hij ook ingedeeld in 52 zondagsafdelingen. Opdat het werk op school, het werk in huis en het werk op de kansel parallel zou lopen. En opdat het onderwijs in de catechismus ook grondig zou zijn, zodat er op den duur kennis zou komen. Ook werkelijk aan de letterlijke tekst van de vragen en antwoorden van de catechismus. En de eerste zondag, daar is iets eigenaardigs mee. Want we lezen pas boven zondag 2 het eerste deel. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2, enigszins apart staan van de rest van de catechismus. In zondag 1 vindt u dus eigenlijk een samenvatting. Niet alleen van de heilsweldaden, maar ook van de drie enige God, wat nader behandeld zal worden in de catechismus. Beide betreffende hoofdstukken, wanneer het zal gaan over die heilsweldaden, wanneer het zal gaan over God de Vader, wanneer het zal gaan over de Heer Jezus Christus en wanneer het zal gaan over de Heilige Geest. Dit is dus als het ware een hoofdstuk dat vooruitloopt op de inhoud van de gehele catechismus. Wat is uw enige troost? Beide. In het leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Nou, daar zit alles in, gemeente. We treffen daarin aan de heilsweldaden, rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Heel belangrijk is ook dat de catechismus twee dingen samenbindt die God zelf op het allerhechtst aan elkaar verbonden heeft. Namelijk dit leven en het sterven. Het lichaam en de ziel. Wat is eigenlijk de zonde? Wat is eigenlijk de gevallenheid van de mens? Dat is dat er een geweldige disharmonie in het leven gekomen is. Dat er een scheiding gekomen is tussen de ziel en het lichaam. Dat er een scheiding gekomen is tussen dit leven en na dit leven. Dat is door de zonde gekomen. De straf op de zonde is dan ook dat de ziel van het lichaam gescheiden zal worden en dat de eeuwigheid onderscheiden is van dit leven. Wat is nu bekering? Dat zouden we zo kunnen zeggen in het licht van de catechismus. Bekering is dat het God nu behaagt dat wat verbroken is door de zonde, de band tussen dit leven en de eeuwigheid, de band tussen het lichaam en de ziel, dat God dat weer gaat herstellen door genade. En als God dat niet gaat herstellen door genade, dan blijft de breuk over. En dan is het leven en sterven. Dat is het ook in de praktijk van het leven. Dat we zelf een tegenstelling gaan maken en creëren. Dat we de kloof tussen ons leven en het sterven met de dag groter maken. Dat we ook de kloof tussen lichaam en ziel met de dag groter maken. Wat is het dan in veel levens eigenlijk zo gesteld? Dat we dit leven wel kunnen leven zonder God, maar als het eenmaal sterven zal worden, dat we dan gaarne en graag voor rekening van God zullen liggen. Maar niet eerder dan wanneer de dood komt. Er is een man geweest die was buitengewoon vrijmoedig op dat punt. En ik zal hem met name noemen. Augustinus heeft gezegd: Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Daar ziet u iets van de dodelijke breuk door de zonde, die er is tussen dit leven en ons sterven. Wat is onbekeerd zijn eigenlijk? We lezen in de schrift dat de Heere Jezus zegt: zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, die aardse dingen, zullen u toegeworpen worden. Matthäus 6, vers 33. Wat komt dan de zonde, de gevallenheid hierin, openbaar? Dat de mens bezig is een scheiding te maken tussen die dingen die God samengevoegd heeft. En wat is de mens in zijn goddeloosheid bezig om eerst al die andere dingen te zoeken en dan te hopen dat bij zijn sterven het koninkrijk hem toegeworpen zal worden. Wat is uw enige troost, beide, in het leven en sterven? Als Gods geest ons gaat ontdekken aan onze rampzaligheid, dan gaan we gebukt, dan gaan we gekromd onder de eeuwigheid. Dan is de eerste zorg die ons leven binnentreedt: hoe zal ik eenmaal getroost sterven? Weet u wat zo droevig is? Als het nooit verder komt in ons leven dan de vraag: Hoe zal ik getroost sterven? Weet u wat het kenmerk is van waarachtige bekering? Dat door genade het leven en het sterven toch weer bij elkaar gebracht wordt. Wanneer de ontdekkingen van de Heilige Geest ook doorgaan in onze levens, dan is het niet meer dat we niet sterven kunnen, maar dan is het toch zo dat we ook niet meer leven kunnen. Dan leren we dat we niet alleen verloren zullen gaan, maar dat we verloren zijn. De Heere Jezus heeft dat zo kernachtig gezegd. Die niet in de Zoon gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. Johannes 3, vers 18. Wat is uw enige troost in het leven en sterven? Wat is een kenmerk van de waarachtige bekering? Dat we niet alleen rampzalig zijn buiten God, maar dat de Geest ons ook onderwijst dat we zo armzalig zijn al in dit leven, wanneer we God moeten missen. Augustinus heeft het zo gezegd: onrustig is mijn hart en mijn hart vindt geen rust, tot het rust vindt in u. Wat is uw enige troost? Beide, in het leven en sterven. Troost, troost. Er zijn zoveel andere dingen. Tijdverdrijf, beuzelarij. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Het gaat eigenlijk vanzelf daarop aan. Troost, wat is troost? Dat veronderstelt een verdriet. Dat veronderstelt een geweldig verlangen. Wat is uw enige troost voor Gods volk? In Jesaja's dagen was God te missen en God niet te kunnen missen het grootste verdriet. Zodat dan dat volk waar God in werkt aangesproken wordt met: gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Jesaja 54, vers 11. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Als God iets van het godsgemis in onze harten plant, gemeente, dan gaat het al niet eens meer om weldaden, dan gaat het om God zelf. Dat is een heerlijke zaak. Waar God werkzaamheden schenkt, daar worden we werkzaam met de hele zaak. Daar worden we werkzaam met God zelf. En dan is het antwoord: welke is uw enige troost? Oh, er kan maar één troost zijn: God te bezitten. God te hebben in het leven reeds, niet pas bij het sterven, waar het werkelijk Gods gemis is. Kunnen we het ook in het leven niet meer uithouden buiten God? Ik lees daar iets van in de psalmen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Psalm 42, vers 2 en 3. Dorst. U weet wel wat dorst is. Als er geen drinken op tafel komt, als er geen water komt voor de ziel, dan is dat de ergste kwaal die we kunnen hebben. Dorst. Want we kunnen dodelijk ziek zijn en de andere dag vragen: hoe gaat het ermee? Dan is het mogelijk dat de patiënt zegt: iets beter. Maar als we dorst hebben, als er dan geen drinken gekomen is en we vragen een dag daarna: hoe gaat het nu? Dan kan het alleen maar erger geworden zijn. Zo is het ook met het godswerk in onze harten. Dat ik met lichaam en ziel, beide, in het leven en het sterven. Als we God nodig krijgen in onze levens, wanneer het werkelijk ernst wordt in onze levens, dacht u dan echt dat we een spelletje gingen spelen in ons leven? Dat het dan nog wel 30 jaar, 20 jaar, nog wel 10 jaar kon wachten? Wanneer het werkelijk ernst wordt in onze levens, dan is het een crisis van hier en nu. Wanneer zult gij, mijn bondsgods, tot mij komen? Psalm 101, vers 2. Leven en sterven. O, wanneer Gods geest in ons werkt, dat heerlijke werk naar zijn welbehagen, dan kan het ook zo worden dat we leren niet alleen te kunnen sterven zonder God, maar dat we ook niet kunnen leven zonder God. Dan zijn we het meest trieste schepsel, het meest troosteloze schepsel. Twee dingen nog meer verbonden. Dat ik met lichaam en ziel, niet alleen leven en sterven, maar ook dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. U hoort hier dus niet, wat is uw enige troost, dat ik bekeerd ben. Wat is uw enige troost, dat ik dit. Wat is uw enige troost, dat ik dat. O nee, er komt hier zo'n allesomvattend antwoord, dat ik met lichaam en ziel, en als dit wat verder uitgewerkt wordt in de catechismus, wordt er zelfs gesproken over dit mijn vlees. Niet alleen mijn ziel, maar ook mijn vlees. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Wat een heerlijke zaak. U voelt wel, het gaat hier om de volheid van doorleefde genade bij de gelovigen die dit antwoord mag geven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Hoort dat lichaam er ook bij? Jazeker. Kent u die psalm niet van dat godsgemis, waarin de psalmdichter zegt, o God, mijn ziel hijgt. Natuurlijk, maar ook mijn lichaam hijgt naar u en dorst naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, vers 1. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Van wie is een mens als hij niet van Christus Jezus is? Het klinkt misschien hard, gemeente, maar als ik het eigendom van Christus Jezus niet ben, en u vraagt mij van wie ben je eigenlijk, dan zeg ik ten diepste van mijzelf. Dan zit het eigen ik op de troon. Dan ben ik verantwoordelijk voor mijzelf. En op de achtergrond staat het geweld en de tirannie van de duivel. Want denk erom, we worden geregeerd. We worden allen geregeerd. Wordt ons leven niet geregeerd, zodat God koning is in ons leven, dan is het de duivel die onze koning is. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen. Ik zeg het iets anders. Jezus Christus eigendom ben. Daar zit een beetje beeldspraak in. Er wordt hier gedoeld op de slavernij. Er is een tijd geweest dat de mens naar het lichaam verkocht werd als slaaf. Eigenlijk naar lichaam en ziel verkocht werd als slaaf. Onze kinderen kennen allemaal dat ontroerende boek Legerhut van oom Tom wel. Zo is een mens van nature in de macht van de duivel. Daar is hij ingekomen door de zonde. Rechtens heeft de duivel recht op ons. Dat is niet zomaar. Op rechtsgronden heeft de duivel recht op ons. De schrift, natuurlijk, de schrift zal het beslissen, die vraagt in Jesaja, zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Jesaja 49, vers 24. Hier wordt met die rechtvaardige de duivel bedoeld. Zo diep is de val. Zal nu die rechtvaardige zijn vangst ontnomen worden, die ons gevangen heeft in het paradijs, die ons nu rechtvaardig beheerst in al ons doen en laten, die ons rechtvaardig beheerst in heel ons leven, die ons rechtvaardig beheerst in het sterven, die ons rechtvaardig beheerst naar het lichaam, die ons rechtvaardig beheerst naar de ziel, dat ziet op de absolute slavernij, de absolute onderworpenheid aan de duivel, zodat de verwonderde vraag klinkt door de schrift: is daar nog doen aan? Misschien is het uw hartevraag wel: is er doen aan dat ik daarvan verlost word? Zal de vangst van een rechtvaardige ontnomen worden? Dan is dit de boodschap die eigenlijk ook hier in het eerste antwoord verklaard ligt, dat de profeet mag juichen in Gods naam: ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden en de vangst des tirans zal ontkomen. Want die tiran wordt rechtvaardig genoemd en die rechtvaardige wordt tiran genoemd. De vangst van die tiran zal hem ontnomen worden. Dan gaat het om deze zalige zaak, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is en dat hij vrijgekocht heeft uit de slavernij, uit de duisternis, uit de heerschappij des Satans, dat hij gekocht heeft, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed, een schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, natiën en volkeren. Wat een heerlijke juichtoon zit hierin, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, nu niet meer van mezelf ben, nu niet meer van de duivel ben, maar dat ik van Christus Jezus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft. Wat dacht u, gemeente, wanneer men vroeger over de markt liep en men kocht een slaaf en men betaalde die slaaf? Dan behoorde er zeker bij dat ook de keten losgemaakt werd. Ga het na in uw leven of u iets kent van de losmakende kracht, de verlossende kracht uit de slavernij van de duivel, op grond van dat kostelijke bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Die losprijs die hij betaald heeft tot een volkomen verzoening van zondaren. Daar zit zo'n heerlijke gedachte achter dat betalen. In onze menselijke oren horen we dat geld al klinken, de gouden tientjes desnoods. Maar hoe is dat geweest? Hebben we er enige geloofskennis aan? Hebben we onze nieuwe heren en meester de prijs wel zien betalen? Jezus Christus in de hof van Gethsemane, wat een waardij was er in de zweetdruppels van de Heer Jezus Christus, die op de aarde nedervielen als grote druppels bloed. Dat zijn de gouden tientjes met eerbied gesproken, waardoor hij zondaren verlost en vrijgekocht heeft uit de slavernij van de duivel. Maar Christus Jezus eigendom geworden te zijn, dat betekent nu ook een nieuwe Here te hebben, een nieuwe meester te hebben. De duivel maakte er wat van in mijn leven. En de duivel zal er in der eeuwigheid wat van maken. Wanneer we in zijn macht blijven, wanneer we ons niet bekeren, zondaar, maar als we in dienst gekomen zijn door de betaling, door de borggerechtigheid van Jezus Christus, zijn we ook zodanig zijn eigendom, dat die meester, mijn zaligmaker, wel zuinig op mijn ziel is en wel zuinig op mijn lichaam is, omdat hij alles heeft moeten betalen van mijn ziel niet alleen, maar ook van mijn lichaam. Iedere vezel van mijn bestaan heeft hij moeten betalen met iedere vezel van zijn bestaan, met druppels bloed die op de aarde nedervielen. Volkomenlijk staat er nog bij. Hij heeft zo volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost, nu is hij voortaan ook zo zuinig op mij. Zo zuinig dat er zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Want we worden door koping, door het bloed van Jezus Christus, niet alleen gereinigd, maar daardoor wordt ook het vaderhart geopend. Door datzelfde bloed een vaderhuis geopend. Nu is Jezus Christus zo zuinig op zijn duur verworven kerk, dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dan wordt er iets kleins genoemd, een haar van mijn hoofd, om ons daarin duidelijk te maken dat als God nu zo zuinig is op de kerk die door Jezus Christus gekocht is, in het klein, hoe dierbaar lief de kerk dan wel verzorgd zal worden door de hemelse Vader in het grote. Dan komt het hierop neer dat wanneer we door Jezus Christus gekocht zijn, we zo onder de vaderlijke voorzienigheid liggen, dat er niet één haar van mijn hoofd vallen zal. Dat er ook in het graf geen stofje wegraken zal van de kerk die door Jezus Christus betaald is. Maar dat het eenmaal hersteld zal worden tot lof en glorie van God. Zie het na de eerste brief van aan Korinthe. Opdat God zij alles in allen. 1 Korinthe 15 vers 28. Wat een geweldig voorrecht, gemeente, om gekocht te zijn. Om betaald te zijn. Om ook werkelijk het eigendom te zijn van Jezus Christus. Om zo bewaard te worden door de wil van mijn hemelse Vader, dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. En wat er dan wel vallen in ons leven, wat er dan wel verkeerd schijnt te zijn in ons leven, in de levens van Gods kinderen, dat moet tot onze zaligheid dienen. Zoals God zelf gezegd heeft in zijn woord. Zoals God zelf gezegd heeft, in zijn woord heeft laten verkondigen, dat niet enkele dingen, maar dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest, oh ja, waar het bloed van Jezus Christus geopenbaard wordt, geplengd wordt aan het hart, daar wordt ook het vaderhart geopend. Maar waar het bloed van Jezus geplengd wordt en gesprengd wordt op onze harten en op onze zielen, daar worden we ook vervuld met zijn geest. U zult dat telkens vinden in de catechismus. Als er gesproken wordt over het bloed van Christus, wordt er ook gesproken over de geest van Christus. Want als je dan een nieuwe meester gekregen hebt, op grond van bloed, een nieuwe Heer gekregen hebt, op grond van bloed, dan komt er ook een nieuwe geest in die kinderen, door de Heilige Geest. Waardoor we verzekerd worden van het eeuwige leven. Waardoor we er weet van kunnen hebben dat we gekocht zijn door Jezus Christus. Er weet van hebben dat we in het vaderhart zijn thuisgebracht door de Heilige Geest. Door het geloof, zoals wij ook lezen in het eerste hoofdstuk van Efeze. In welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een Heilige Geest der belofte. Zo maakt hier de catechismus duidelijk wat het betekent. Verzegeld te zijn door vrije, soevereine genade. Verzekerd te zijn van het bloed van Jezus Christus. Verzekerd te zijn dat mijn lichaam geborgen is in God. Verzekerd te zijn dat mijn ziel geborgen is in God. Verzekerd te zijn dat mijn leven geborgen is in God. Verzekerd te zijn dat mijn sterven geborgen is in God, van het eeuwige leven verzekerd. Maar dan ook een heerlijk uitvloeisel. Waar nu die geest des Heren is, is die geest des Heren in ons niet alleen als verzekerende en verzegelende geest, maar ook als geest van waarachtige heiligmaking. Dan wordt het zo, wanneer wij er iets van kennen, van vrijgekocht te zijn uit de wrede dienstbaarheid van de duivel, van een nieuwe gemeester gekregen te hebben, een nieuwe Here gekregen te hebben, dan wordt de vraag: Here, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo staat hier tenslotte de heiligmaking ook verklaard. Hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Dan gaat het over deze zaak, gemeente, over deze heerlijke zaak. Hoe meer liefde we van Jezus Christus mogen smaken in ons leven, hoe meer we van Jezus Christus mogen smaken in onze harten, hoe meer liefde of het opwekt in onze harten. Er is een tijd in mijn leven geweest dat ik gezegd heb: Heere, nu zal ik u eeuwiglijk lief hebben. Als de Heere het verstand opklaart en we zien weer een nieuw aspect van zijn liefde, een nieuw aspect van zijn trouw, dan zeg ik: o Heere, ik moet u nog veel meer lief hebben dan ik al dacht dat ik u moest lief hebben. Zo is het geloof, zo is de troost, dat is liefde Gods die uitgestort is in onze harten. Wat een heerlijke zaak, hem te leven, nu voortaan willig en bereid gemaakt te worden. Dat is de ware heiligmaking die zo gebrekkig is dat Paulus klagen moet: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Romeinen 7, vers 21, 24. Maar toch, de wetenschap geborgen te zijn in Jezus Christus, dat is ook te weten dat de heiligmaking voltooid zal worden in de heerlijkmaking. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 35. Overheden, machten, wat ook? Niets, zegt Paulus tenslotte. Wij leven den Heere, wij sterven den Heere. Hetzij dat wij leven, we zijn zijn eigendom. Wij leven den Heere. Hetzij dat wij sterven, we sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, we zijn des Heeren. Romeinen 14, vers 8. Ik ben zijn eigendom, zegt Paulus. Niet door goud of door zilver gekocht, maar door zijn dierbaar bloed. Ook niet meer om mijzelf te dienen, maar om God te dienen. Om God lief te hebben. God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot in der eeuwigheid. Opdat God zij alles en in allen, en opdat niemand roeme. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, u komt toch toe al de lof en al de eer, al de dankzegging. Heer, om wie u bent. Heer, wat hebben we een rijk woord mogen horen. En dan komen we aan het einde van deze dienst nogmaals voor uw heilig aangezicht in gebed. We danken u, Heere, wat u ons hebt gegeven door uw woord, maar ook door geschriften die al lange tijd geleden geschreven zijn. Heere, we bidden u of u dat onderwijs wat we uit zondag 1 hebben mogen ontvangen, of u dan de naprediker wilt zijn. Wilt u ons in ons aller hart wonen en werken met uw Heilige Geest? Doet u ons ook beseffen, Heere, dat we in genadetijd leven. Heere, behoed ons dan voor een onverzoend sterven. We dragen heel de gemeente op. Wilt u met ons gaan deze nieuwe weken? Gaat u met broeder Jaap Struik mee? Wilt u hem en al zijn naasten gedenken in de zorgen die er zijn? Heere, we dragen ook op de 21-plus vereniging die vanavond bij elkaar hoopt te komen. Heere, wilt u hen een goed uur geven? Wilt u hen zegenen? We dragen ook de bijeenkomst van morgenavond aan u, de Heere, op. Als het om gaat om het onderwijs door de catechisatie, wilt u zijn met de onderwijzers die daar hun krachten aan besteden. Heere, schenkt u ze alles wat nodig is. Ook dragen we op al het verenigingsleven wat weer een aanvang neemt. Wilt u ook allen die daar een taak in hebben, liefde geven om dat werk te doen. En wilt u dat werk ook zegenen. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. Heere, wilt u al het zondige en het verkeerde in spreken en in luisteren vergeven. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan, brengt u ons ook weer veilig thuis. Dat alles, dat vragen wij u, niet uit enige verdiensten, maar uit genade alleen, om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25, vers 7. De voorgelezen preek was van dominee J. van der Vlies, gehouden in de gemeente van Driebergen. Daar heeft hij niet, dominee van der Vlies is niet oud mogen worden. Het was, achter op het boekje staat ook dat het zijn begeerte was om naar de Heere te gaan. Hij zei, ik wenste wel ontbonden te worden om en met Christus te zijn. En zijn wens heeft hij verkregen op 30 april 1983. En hij heeft een hele serie over de Heidelbergse catechismus geschreven. En dit boekje is nog geweest van ouderling van Dis. Misschien ouderen onder ons die dat nog wel weten. Die heeft hier jaren ouderling geweest. En ik heb dit boekje mogen lenen. Dankjewel. En, want het was natuurlijk wat haastwerk. En omdat we toch met de catechismus verder wilden, hebben we het op deze manier kunnen mogen doen. Zullen we eindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.